We hebben een beetje familiereunie. Mijn ouders zijn in Nederland en we hebben dit weekend even bij elkaar gezeten. En we hebben gisteren iets leuks gedaan, dat vertel ik zo. En dat heeft uiteindelijk, ik dacht van zal ik het wel of niet doen, maar dat heeft toch wel een beetje met de preek te maken. 2 weken geleden toen hebben we gepreekt over Psalm 32, dat God zegt ik onderwijs u en ik leer u aangaande de weg die gij gaan moet. En dat woord onderwijs heeft hetzelfde woord als waar de Torah vandaan komt. En dat vertalen we met wet, maar dat is dus onderwijzing. God is instructies aan het geven aan het, voor het leven. En dat staat allemaal in, ook in Gods woord, dus in de Bijbel. En ik heb gewoon op mijn hart dat ik dat echt moet benadrukken. Want ik krijg gewoon geluiden dat de Bijbel lang niet bij iedereen zo leeft. En dan heb ik het niet alleen over een bepaalde generatie, die even jonger of zoiets, maar mensen zeggen, nou ja, maar ik heb de geest en ik bid wel, et cetera. Dus komt er die dan toe? Kinderen geven bij het kinderwerk aan dat ze zeggen, nou, de Bijbel, ja, wordt thuis niet echt uitgelezen. En dat is niet om iemand iets verwijten, maar als we hier bij elkaar zingen, als we naar bidden, dan is het een verlangen naar Jezus, een verlangen naar zijn woord, een verlangen naar wie hij is. En hij spreekt tot ons door de Bijbel. En het is en hoe dat werkt met die onderrichting, wij waren gisteren dus met elkaar, we zeiden, we gaan wat leuks doen. En we hebben een half droog moment gekozen, we zijn naar de maïsdoolhof geweest. En daar moest je dan 8 of 9 dingetjes insecten opzoeken, er was een vraagje bij. Nou, we waren een tijd aan het lopen, dat wil je niet weten. Ik denk wel 3 kwartier... En ik had de modder al tot aan mijn knieën, want het was niet helemaal droog. En we hadden nog maar 1 kastje gevonden. Dus dat was heel frustrerend. En toen dacht ik op een gegeven moment, wat? Ik heb gewoon natuurlijk een sportapp Runtastic. En dan kan ik zien waar ik loop. Dus ik zet dat ding aan. En, en toen hebben we nog ruim 3 kwartier gelopen. En nog bijna niks gevonden. En ik wil je even laten zien hoe dat eruit ziet. En dit was dus ongeveer, dit was ietsje minder dan de helft van wat we gelopen hebben. En wat heel grappig was, op een gegeven moment was ik daar rechtsonder ergens. En ik zat op die app van, maar we zijn bij dit, dat was het, oh, je moet hier linksaf en dan daar. Ik zeg, nou zitten we bijna op het paadje waar we zo net waren. En dan komen we dan weer bij de uitgang waar die blauwe stip is. En we waren gewoon 10 minuten, kwartier bezig. En we kwamen dus niet bij die uitgang. Want dat GPS is gewoon te grof en dat klopte niet. En toen op een gegeven moment heb ik hem weggedaan. Net die zegt van, doe dat ding nou eens weg en ga op je gevoel af. En ik doe zo boven de muis. Ik zeg, daar zijn de bomen, is de boerderij. En nou, 3 minuten later waren we eruit. Dus moderne techniek is niet alles. En eigenlijk is dat is nou wat Gods woord is in ons leven. God wil ons onderrichten, God wil ons wijzen, zodat we niet op ons eigen gevoel, op onze eigen, wat we zelf kunnen, wat we zelf van huis hebben, afgaan. Maar dat we dus een leidraad hebben, een richting hebben en hij geeft dat. En dat zou voor ons gevoel soms, als je Gods leiding volgt, denk je van ik ga daarheen, oh doodlopend weg. Maar daar vind je weer een antwoord, dat was gisteren ook letterlijk zo. En dan kom je weer terug. Maar dan brengt hij weer naar de volgende plek. En voor je gevoel gaat dat niet op een rechte lijn. Maar in Gods ogen is hij precies jou en mij en ons aan het leiden langs de weg waarheen hij wil gaan. En daarom is het zo belangrijk dat we dus naar zijn stem luisteren. Ik vond het wel heel bijzonder dat vorige week Jonathan sprak over Romeinen 12. En daar stond zoveel in over hoe wij met elkaar omgaan. En ik had dus ook... ik dacht van, ik probeer altijd een beetje te ontdekken, is er een lijn nu in wat wij vertellen? Want we hebben niet echt een, hoe zou ik het zeggen, op dit moment een overkoepelend thema meer waar we naartoe werken. We hebben wel op kantoor met de oudsten over gesproken om, ja, waar we dit najaar, de vervolg van het seizoen, we hebben een gemeenteavond gehad en het werd gezegd van, ja, we zijn wel bezig met een stukje visieontwikkeling en daar wil Trace binnenkort ook wel wat meer over vertellen. Dat kwam op de gemeenteavond er niet van. Dus dat hou je nog even te goed. Maar in de ontwikkeling van die lijn zie ik gewoon dat aan de ene kant gaat het erom dat we luisteren naar wat er in het woord staat. Want daarin laat God echt duidelijk zien wat voor hem belangrijk is en wat voor God belangrijk is. Dat is dus ook voor ons belangrijk. Dat hebben wij nodig. Als we naar Jezus verlangen, dan verlang je ook naar de dingen waar Jezus naar verlangt. En daarnaast heeft het altijd met mensen te maken. We zeggen immers dat iedereen kent zo'n beetje de woorden uit Johannes 3, vers 16. Want al zo lief had God de wereld. Gods hart gaat naar mensen uit. Dus als we afstemmen op zijn hart, op zijn onderwijs, dan komen we dus mensen tegen en ook de gemeente. Nou, ik wilde dus vanmorgen eigenlijk twee dingen doen om dat duidelijk te maken. En de eerste, dat is uit Jesaja 44, vers 1 tot 5. Jesaja 44, vers 1 tot 5. Het is, ik heb dit gedeelte gekozen want om twee redenen. Ten eerste, vandaag is Israëlzondag. Dus het is een zondag waarin we stilstaan, zoals dat heel mooi heet, met onze verbondenheid met Israël. En dan kan je zeggen, ja, nou ja, dus heb je dat gedaan en ben je er vanaf. Of moet je dat niet elke week of wat dan ook. Maar waar het om gaat is dat we één keer per jaar tegen elkaar zeggen, weet je, het is wel belangrijk dat we uitspreken dat wij bij Israël horen en Israël bij ons. Dat Israël nog steeds centraal staat in Gods reddingsplan. En ik wil iets laten zien waardoor ook zichtbaar wordt hoe belangrijk dat is voor ons. En dat staat in dit gedeelte, Jesaja 44. En daar spreekt God, het is een hele bemoedigende gedeelte van de profetie van Jesaja. Nu dan luister Jacob mijn dienaar en Israël dat ik heb uitgekozen. Dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft en al in de moederschoot gevormd. En die je terzijde staat. Wees niet bang, mijn dienaar Jacob. Jesuren, die ik heb uitgekozen. En ik kom zo meteen erop terug hoor. Ik zal water uitgieten op dorstige grond en water stromen over het droge land. Ik zal mijn geest uitgieten over je nazaten en mijn zegen over je telgen. Zij zullen ontkiemen tussen het gras en uitbotten als wilgen langs het water. De een zal zeggen, ik hoor bij de Heer. De ander zal Jacobs naam gebruiken. Een derde schrijft op zijn hand van de Heer en tooit zich met de naam Israël. In één is absoluut duidelijk, is dat Israël, het volk Israël, de Joden van vandaag, die zijn nooit uit Gods hand gevallen. Gods belofte aan Abraham in Genesis 12 staat vandaag nog steeds even sterk als 3.500 jaar geleden toen God die woorden uitsprak. Ik zal jou zegen, ik zal jou groot maken en in jou zullen gezegend worden alle volkeren van de aarde. En als wij ons uitstrekken naar Jezus, als wij ons verlangen naar hem kenbaar maken, als wij ons willen laten leiden door zijn geest, dan is dat een uitwerking van die belofte van God aan Abraham. Dat door hem, die zegen aan Abraham, vandaag op ons van toepassing is, waardoor wij naar Jezus kunnen verlangen. Waardoor wij geleid kunnen worden door zijn geest. Dat is de uitwerking van die belofte aan Abraham. En dat is eigenlijk heel vreemd, want je zou denken, ja, Israël heeft de Messias niet omarmd, niet gekend, is voorbij gegaan. Nou, daar ga ik nu niet veel over zeggen, maar dat is natuurlijk wel. En als je vandaag kijkt naar het land Israël en de Joden, ze zijn dus niet allemaal, zou je kunnen zeggen, geweldig toegewijd aan God. Ze zijn best wel heel erg orthodoxe Joden, maar ook een heleboel weer niet. En politiek kan je hier en daar ook vragen stellen bij de dingen die ze doen. En afgezien van het feit dat je vervolgens enorm moet opkomen voor een land als Israël en wat ze betekenen, alleen al het Midden-Oosten, de zegen die ze daar uitdragen en hoe ze verdrukt worden door de natieën, door alle volkeren van de aarde, ook in de VN, als je die toespraken hoort, daar schrik je van. Maar wat zo bijzonder is, Israël is dus niet een volmaakt volk. Israël is, they're not perfect. Het zijn gewoon mensen. En dan staat hier in Jesaja 44, Nu dan luister Jacob mijn dienaar Israël. En dan luisteren wat God zegt. Dat ik heb uitgekozen. Dat ik heb uitgekozen. Dit zegt de Heer die jou gemaakt heeft. Die jou al in de moederschoot gevormd heeft. En die jou terzijde staat. Dus hij heeft Israël uitgekozen. Hij heeft ze gemaakt. Hij heeft ze in de moederschoot gevormd. Hij staat ze terzijde. En dan zegt hij, wees niet bang. Mijn dienaar Jacob. En dan staat er Jeshurun. Die ik heb uitgekozen. En dat naam Jeshurun, die komt maar een paar keer voor. In de Bijbel, in Deuteronomium en hier in Jesaja. En dat betekent eigenlijk de oprechte. De oprechte. Een beetje de rechtvaardige. En dan zeggen we, hoe kan dat nou? Hoe kan nou God van Israël, net zo min van mij, net zo goed als die dat van mij zou kunnen zeggen, hoe kan je nou zeggen, dat is nou de rechtvaardige? Dat is nou de oprechte? Een andere keer wil ik daar meer over dat rechtvaardige spreken, maar het heeft alles ermee te maken met die eerste woorden. Israël, die ik heb uitgekozen. De oprechtheid en de rechtvaardigheid van Israël ligt niet aan hun eigen verdiensten, maar is gefundeerd in genade. Namelijk, ze zijn gekozen door de Heer. God heeft Abraham geroepen. En in Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en zijn broers, al maakten er soms een potje van, maar God had ze geroepen en gekozen. Dus het volk Israël en de roeping op van Israël en de zegen op Israël, die doorwerkt voor alle volkeren, is ook nog steeds gefundeerd in genade. Namelijk, God heeft ze uitgekozen. En net zo goed is het aan ons om te zeggen, God heeft mij uitgekozen. God heeft mij geroepen. En daarom ben ik hier. En hij wekt in mij door zijn geest een verlangen op naar hem. Geweldig, hè? Het is gewoon het Oude Testament. Dus laten we alsjeblieft nooit denken dat de genade pas met het Nieuwe Testament is gekomen. Maar het is echt door heel de Bijbel vertolkt. En wat ook op zo'n dag als vandaag helpt het ons om dan te zien dat het zo belangrijk is dat we zien wat voor God belangrijk is. Dat als wij zeggen we willen Jezus volgen, we willen in zijn voetstappen gaan, we willen geleid worden door de geest, dat betekent dus niet dat we dus andere dingen die God op zijn agenda heeft staan kunnen zeggen, nou ja, vind ik niet zo belangrijk. Nee, maar ik volg de leiding van de Heilige Geest. En met de leiding van de Heilige Geest spreekt door alles heen wat God heeft gedaan door de geschiedenis heen tot aan vandaag. En het betekent dat we daardoor een stukje, zou je kunnen zeggen, nederigheid mogen leren. Naar elkaar toe, naar anderen toe, naar andere kerken toe, naar Israël toe. En beseffen, als God hun heeft uitgekozen, wie ben ik om daar wat van te zeggen? Als God jou heeft uitgekozen, wie ben ik om daar wat van te vinden? Als God mij heeft uitgekozen, en ga zo maar door. Het ligt in de genade van God die mensen roept en die mensen meeneemt. En hij wil ons in die weg, in dat proces, wil hij ons leren, ons onderwijzen, dat ons hart steeds meer afgestemd wordt op zijn hart. Dat wij belangrijk gaan vinden wat hij belangrijk vindt. En daar is Israël eigenlijk een heel belangrijk toetssteen voor. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, naar Israël, dat vind ik maar niks. Want de Heilige Geest of de kerk of kijk maar wat voor een potje ze er maken, politiek of hoe ze met de Palestijnen omgaan. En dan worden er allerlei redenen aangehaald om te zeggen, Israël, moi. Maar bij God is er geen moi. Bij God is het hier, oogappel, je bent van mij. Ik heb je uitgekozen, ik heb je gemaakt, ik heb je in de moederschoot gevormd. En ik sta je terzijde. En ik zal je leiden door alle eeuwen heen. En mijn beloften staan vast in alle eeuwigheid. Dus dat er rechtvaardigen zijn in deze wereld op Jezus na, dat heeft te maken met de genade dat God mensen roept en zegt, jou wil ik hebben en ik wil dat je mij volgt. En wil ik met jullie gaan naar een tweede tekst uit het Nieuwe Testament. En dit is iets, dat lijkt iets heel anders, maar ik hoop straks te laten zien wat het wel met elkaar te maken heeft. Ik heb boven de preek, had ik al in de informeel gezet, van wat word ik daar, of wat word je daar nou wijzer van? Hoe word je daar wijzer van? Dus met andere woorden, er zijn zoveel dingen in de Bijbel, er zijn zoveel dingen waar we het over hebben, van ja, dat is belangrijk, bidden, Israël, noem maar op. En hij zegt van, ook de preek van Jonathan vorige week, hoe je met elkaar omgaat, wat word ik daar nou wijzer van als ik goede dingen over iemand anders uitspreek? Wat word ik daar wijzer van? Matteüs 10, wil ik een aantal versen met jullie lezen. En ik wil, dit is een, jullie kennen allemaal de bergreden, toch? Bergreden, dat is Matteüs 5 tot en met 7. De eerste, Matteüs heeft eigenlijk alle woorden van Jezus verzameld in een paar grote toespraken. En de eerste is de bergreden. Dat begint met gelukkig ben je wanneer mensen je vervolgen en zo. Ja, lees ze maar, dat wordt daar wel duidelijk gemaakt. Dit gedeelte, Matteüs 10, is een andere toespraak. En dit is wat Jezus uitspreekt als hij de 12 apostelen, de 12 discipelen heeft uitgekozen. Dus nu pas, in Matteüs 10, Jezus is al een poosje aan het preken en mensen aan het genezen. Dat staat in hoofdstuk 8 en 9, tussen de bergreden en dit stukje in. En dan staat er op een gegeven moment, hij genas heel veel mensen en hij was een prediker. En dan verzamelde hij zijn volgelingen en hij riep 12. Dus Petrus, Johannes, Matthäus, Thomas, et cetera. En die riep die en hij zegt, en ik zend jullie uit. Dus dit hele hoofdstuk gaat over de uitzending van de discipelen van Jezus om precies datzelfde te doen wat hij ook deed. Dat is om het evangelie bekend te maken, dus mensen te vertellen over het koninkrijk van God, om de zieken te genezen, om demonen uit te drijven en zonden te vergeven. Dus op ons leven, de discipelen van Jezus, rust dezelfde opdracht, dezelfde autoriteit, dezelfde kracht als wat er op Jezus rustte. Dit is voor mij een beetje een nieuwe, wat ook door de conferentie van een paar weken geleden eigenlijk opnieuw bij bepaald ben, is dat op ons leven rust dezelfde kracht, dezelfde autoriteit, dezelfde opdracht als wat op Jezus zijn leven rustte. En wat er door mogelijk is, is door de aanraking en de salving, de aanwezigheid van de Heilige Geest. Want Jezus begon pas te preken en te genezen en demonen uit te drijven nadat de Heilige Geest op hem kwam. Zo belangrijk is dus dat de Heilige Geest op ons komt, zodat wij in zijn voetsporen kunnen stappen en zijn werk kunnen verder zetten. Het is geen gemakkelijk hoofdstuk. Hier gaat het echt over vervolging. Hoe mensen vervolgd worden. Hoe ze voor moeilijke situaties geplaatst worden. En ik ga het nu allemaal niet lezen. Het is best wel, het is wel een beetje veel om dat nu te lezen. Het zit er echt wel hele stevige woorden tussen. Maar tegelijk wil Jezus tussendoor woorden van bemoediging uitspreken. Dus hij zegt van, dit wordt een hele lastige. Je krijgt het echt niet makkelijk. Zelfs binnen gezinnen zal er één tegen de ander opstaan. En velen van jullie weten dat ook toen je tot bekering kwam. Of dat je zegt van nou, ik was wel mijn leven lang christen, maar op een gegeven moment heb ik de Heilige Geest ervaren en is mijn geloof levend geworden. Of ik heb me laten dopen. En je hebt heel veel weerstand ervaren van familie, vrienden. Andere mensen waren heel enthousiast, maar soms juist de mensen waar je het meeste verwacht, dan krijg je weerstand van. En hoeveel van jullie, en ik ook, weet ook niet dat je door periodes gaat waarin je echt door de woestijn moet gaan. Net zoals Jezus, na de doop, hup de woestijn in. Vaak is juist de doop een soort hoogtepunt waar je een hele tijd naartoe leeft. Je zegt van, ah, oh, ik ben zo aangeraakt door de Heer en mijn belijdenis en noem maar op. Je geeft een getuigenis en je gaat naar huis toe na de doop. En een paar weken later denk ik van, wat is er eigenlijk gebeurd? Het lijkt wel alsof ik in de woestijn zit. Er is helemaal heel weinig meer moois over van dat hoogtepunt wat ik zo net heb ervaren, zo kort geleden. En dan zie je dat mensen ook afhaken. Dus ook onze verantwoordelijkheid als gemeente ermee om te gaan, maar gewoon ook naar jezelf toe. mensen om je heen te zien van hé, je zit nu op een hoogtepunt, maar ik wil er ook voor je zijn als het lastiger wordt. En het is ook in dit gedeelte, dat ontdekte ik nu pas, dat stukje staat dat Jezus zegt van, weet je, er is geen mus die van het dak kan vallen zonder je hemelse vader. En alle haren van je hoofd zijn geteld. Ik dacht dat hoort bij de bergreden. En dat is eigenlijk voor iedereen die naar Jezus luistert. Die denkt, nou, ik wil Jezus wel volgen. Dan krijg je van, nou, maar hij zorgt voor je. En het komt allemaal weer goed. Nee, maar juist deze woorden over Gods betrokkenheid bij jou en mijn leven. En hoe diep dat gaat. En zijn bemoediging. Dat staat juist in dit stukje over die uitzending van de discipelen. Met de opdracht om in het werk van Jezus en zijn voetsporen te gaan stappen. En hij zegt, daarin wil ik je bemoedigen. Dat je weet dat de hand van mijn hemelse vader je draagt en je beschermt elk moment. En dan gaan we lezen vanaf vers, even kijken wat ik al opgeschreven, vanaf vers 34. Daar zegt hij, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn of haar kruis op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden. Dat is een pittig stuk. Dat is wel een uitdaging als je zegt, ik verlang naar meer van Jezus. Goed om over te beseffen dat het verlangen van Jezus, dat heeft scherpe kantjes aan zich. Maar, dan vervolgt hij ook, en wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. En wie een profeet ontvangt, omdat het een profeet is, zal als een profeet beloond worden. En wie een rechtvaardige ontvangt, omdat het een rechtvaardige is, zal als een rechtvaardige beloond worden. En wie één van deze geringe mensen een beker koelwater te drinken geeft, alleen omdat het een leerling van mij is, ik verzeker jullie, die zal zeker beloond worden. Cool, hè? Die vers 41, dat is een vers dat kwam een tijd geleden, kwam dat in mijn gedachten. Toen ik aan nadenken was over de gemeente en hoe mensen soms moeite hebben om zich deel te zien van de gemeente. Het is heel logisch, ik weet nog, wanneer was het? Was het vorig jaar januari of zo? Toen kwamen we met die stickers. Ik ben een WLG'er. En er waren, we hebben reacties gehad. Sommige mensen waren boos. Nee, ik ben geen WLG'er, ik ben een volgeling van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Alleen, deze tekst uit vers 41, dat Jezus zegt, als je een profeet ontvangt, zal je ook de loon van een profeet ontvangen. Met andere woorden, als jij je schaart, als jij je aansluit bij de aanstelling die God aan iemand of aan een gemeente geeft, je voegt je daarin, dan ontvang je dus ook de zegen die daarbij bij die gemeente of bij die persoon hoort. In dit geval gaat het om een profeet. Als je zegt van ik hoor iemand en ik besef dat het een profeet is, iemand die een speciale bediening van God heeft gekregen en ik wil die persoon daarin eren en ik zal die persoon ontvangen en gewoon gastvrijheid betonen en een deel maken van mijn leven, omarmen als het ware. Zoals ze zeggen, je omarmt de vies, zo kan je ook een persoon omarmen, niet gelijk de hele tijd knuffelen, maar gewoon Weet je, ik sluit je in mijn leven, in mijn levenssfeer. Ik wil je met respect behandelen. Ik wil positieve woorden over je uitspreken, zoals Jonathan vorige week zei. Dan zegt Jezus in deze tekst, in Matthäus 10, vers 41, de loon, dus wat de volgende vruchten die bij deze personen, bij deze bediening horen, die komen dan ook op jouw leven. De loon en de vrucht van de profeet is dan ook voor jou. Dat betekent dat de zegen die God aan waardevol leven gemeente toekent, of mocht je hier vanmorgen te gast zijn bij de gemeente waar jij je hebt aangesloten, dat de zegen die op die gemeente rust, op dat huis rust, op dat gezin van God rust, dat die zegen naar jou toe komt wanneer jij je deel weet van die gemeente. En deel wil zijn dat je dus niet een beetje aan de randjes loopt. Ik had gisteren bij de Maisdolhof, ik zei tegen Nettie, wij bleven even samen. Ik zei, gewoon steeds rechts aanhouden. Gewoon up, en dan helemaal zo eromheen gelopen. Het werkt perfect, maar op een gegeven moment kom je weer bij de uitgang. En je hebt eigenlijk heel weinig van die Maisdolhof gezien. Om echt uit te komen bij die plekken waar je deel was van de puzzel en het spel, moest je dus naar het hart van dat maisveld toe. Want daar gebeurde het, daar kwam je mensen tegen. Daar stonden kastjes met vragen, dan kon je invullen. En aan het eind, als je de vragen goed had beantwoord, kreeg je een diploma, et cetera. Als je deel bent van die gemeente, is het heel belangrijk dat je niet aan de rand staat, maar dat je dicht bij het hart van de gemeente bent. Want in het hart van de gemeente, daar ligt Gods hart. En van daaruit stroomt het. En naar buiten toe, dat zijn voor de mensen die we nog moeten winnen voor Jezus. En daarmee zeg ik niet, je moet alles goed vinden en alles maar voor lief nemen. Dat zeg ik niet. Maar het gaat over een hartsgesteldheid. Dat Jezus zegt van, als je dus iemand ontvangt, als dat ze deel zijn van mij, dat ik ze gezonden heb, dan ontvangen jullie mij. Dat staat in vers 40. Wie jullie ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt dus ook degene die mij gezonden heeft. En dat is heel, even heel goed bedenken hoe dat nu werkt met die woorden. Dus Jezus, deze mensen gaan op stap, de discipelen worden uitgezonden om te gaan. En Jezus zegt van, waar je ook komt, als mensen jullie ontvangen, ontvangen ze mij dus ook. En ontvangen ze mij dus ook mijn Vader, die mij gezonden heeft. En daar kan de Heilige Geest in komen, een gemeenschap met de Heilige Geest. En die maakt er een eenheid van. En zoals ik er nu even aan het uitleggen ben in de preek, draai ik het een klein beetje om. En dan zeg ik eigenlijk, het is heel belangrijk dat wij diegene ontvangen die Jezus naar ons toestuurt. Dus dat we eerst even gewoon luisteren. Jezus stuurt zijn discipelen. Zijn discipelen gaan de wereld in. Verkondigen een boodschap. Dat wordt doorgegeven aan de kerk. En zo zitten wij hier vandaag. Want wij zijn ontvangers van die boodschap. Van genade en de werken van Jezus door de eeuwen heen. Wij zijn ontvangers. En dus is het heel erg belangrijk dat wij omarmen en ontvangen datgene en diegene die Jezus naar ons toestuurt. Ook de gemeente. Dat is de eerste. We zijn de ontvangers van deze tekst. Tegelijk, op het moment dat wij ons uitstrekken naar Jezus, zijn volgelingen worden, dan spreekt hij ook door ons heen. Dus wie jullie ontvangt, dus waar wij ook komen en wij worden ontvangen, dan daalt de zegen van Jezus door ons heen op het leven van die andere persoon. En op die andere situatie. Wij zijn dus als olie op de golven van onrust. Wij zijn als water op vuur van strijd. Wij zijn genezing in situaties van ziekte. Wij zijn herstel in situaties van gebrokenheid. Overal waar wij komen en wij ontvangen worden. Want Jezus zei, er zijn plekken waar je niet ontvangen zal worden. Maar er zijn ook plekken waar je wel ontvangen zal worden. En waar je ontvangen wordt, daar ben ik. En dat is mijn Vader ook. En zo werkt Jezus dus door ons heen. Er zit nog een laag onder. En dat is het derde vers, vers 42. Want Jezus zegt, en wie één deze kleinen... En ik moet zelf ook maar even een glas water nemen trouwens. Jullie zijn wel stil vanmorgen. Omdat ik zo aan het praten ben zeker. Jezus zegt, wie aan een van deze kleinen een glas water geeft, die geeft het aan mij. En daar klinken de woorden doorheen van die we allemaal kennen uit Mattheüs 25, bij het eindoordeel, dat Heer dan op een gegeven moment de schapen en de bokken gescheiden heeft, recht in de linkerhand, en dan zegt hij tegen degene aan de linkerkant van, ja, ik was naakt, jullie hebben me niet gekleed. Ik was hongerig, jullie hebben me niet gevoed. Ik was dorstig, jullie hebben me niet te drinken gegeven. Ik zat in de gevangenis, jullie hebben me niet opgezocht. En dan vragen ze van, ja, maar wanneer was u dat? En dat wij dat niet hebben gedaan. En hij zegt, zoals je dat niet aan een van de minsten van deze gedaan hebt, heb je dus niet aan mij gedaan. En tegen degene aan de rechterhand zegt, toen ik naakt was, hebben jullie mij bekleed. Toen ik dorst had, gaf je me te drinken. Toen ik honger had, gaf je me te eten. Toen ik in gevangenis zat, heb je me opgezocht. En dan zeggen ze, wanneer hebben we dat dan gedaan? En dan zegt Jezus, zoals je dat aan de minste van deze gedaan hebt, zo held, heb je het dus ook aan mij gedaan. Dus elke daad van een glas tot en met zoiets eenvoudigs, zoiets, dat kan iedereen. Dus het maakt niet uit hoeveel geld je op je bankspaarrekening hebt staan, of dat je alleen maar rode saldo's hebt. Het maakt niet uit hoeveel gaven of talenten je hebt. Of je een opleiding hebt, diploma's of wat dan ook. Dat doet er allemaal helemaal niets toe. Want dit is iets wat iedereen kan doen. Al is het een snoepje pepermunt doorgeven van je rol in de kerkdienst. Een glas water overhandigen. Bakje koffie schenken tijdens een samenkomst. En zeggen, kijk, alsjeblieft. En in dat glas water ben je dus Jezus aan het bedienen. En ik vind dat zo gaaf. Want dat laat dus zien dat er ook in een gemeente, dat we niet nooit op iemand of anderen moeten neerkijken. In Romeinen 12, wat Johan het dan vorige week las, staat er op een gegeven moment een vers, en ik heb in de MBG, zoals Mark vanmorgen ook zei, van acht de ander uitnemender dan uzelf. Dus met andere woorden, heb een hogere dunk van de andere persoon dan van jezelf. En dat wordt niet tegen gemeenteleden gezegd ten opzichte van de oudsten. Nee, wordt tegen iedereen gezegd. Heb altijd een hogere dunk van die andere persoon dan van jezelf. Want het is zo belangrijk om te zien dat Jezus leeft in die andere persoon. Jezus is in die ander en hij is in die ander aan het werk. En ik kan die persoon een glas water bieden. Ik kan die persoon ontvangen als iemand die rechtvaardig is, door God gezonden. Iemand die God op mij wegbrengt. Kunnen jullie er wat mee tot nu toe? Het is een voortzetting dus van wat Jonathan vorige week ook zei. Hoe je met elkaar omgaat. En wat ik dus zei, want dit zijn twee dingen die ik vandaag doe. Het is Gods woord. Wat staat er nou in de Bijbel? Het is zo belangrijk om dat te leren kennen. Want God laat echt wel dingen zien. En het is... Ik kwam net binnen in de gebedsruimte, het was Theresa bidden over het zwaard. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God. Dus de geest kan alleen maar werken in ons leven als het woord van God erbij is. Die twee zijn samen nodig. Hij kan ook werken zonder, maar we kunnen ons geen excuus meer veroorloven om te zeggen, nou, de Bijbel heb ik niet meer nodig, want ik werk op met de geest. Nee, de geest werkt samen en door het woord. En dan zie je dat hoe het woord dan ons aanspreekt op wie we zijn, op onze verhouding met elkaar, onze verhouding met Jezus, en dus ook op onze verhouding met het volk Israël. Want neem nou vers 41 en neem het woord profeet en haal dat weg en zet daar nou het woord Israël. En dan staat er, Even kijken. Wie in Israël ontvangt, omdat zij door mij is uitgekozen, zal ook als Israël beloond worden. Weet je nog dat ik zei van de naam Jesuren, dat is rechtvaardige. Dus wie een rechtvaardige ontvangt, wie Jesuren ontvangt, wie Israël ontvangt, omdat het een rechtvaardig is, omdat zij Israël is, zal dus ook als Israël beloond worden. Dus de belofte van Abraham gaat over op ons wanneer wij de kinderen van Abraham erkennen en ontvangen als kinderen van Abraham. En dus kinderen van God die onder zijn belofte leven. En dan ineens daardoor, door ons daarvoor open te stellen, door een stukje nederigheid te tonen en besef van, ho, maar dit is Gods plan. Hij is hier aan het werk. Komt ineens zijn zegen van de belofte komt over ons leven. En waar het om gaat, wij... Hier wil ik dus eigenlijk mee afronden. Ik had het beeld toen ik hiermee bezig was van een vergiet. Vergiet. God stort zijn zegen door een vergiet op ons leven. En dan denk je, dat is net zoiets als een douchekop, bom, allemaal gaatjes, bom, dan loopt het er doorheen. Nee, er is iets anders, er is iets bij, namelijk. Wat God ons wil leren in de 10 geboden, maar ook in alle leefregels, alle onderwijzing en alle onderricht wat hij geeft, is, we zeggen vaak bijbelse of geestelijke principes. Ik vond het zo mooi, Lodewijk dat ook heel vaak, er zijn principes, geestelijke principes. Iemand ontvangen als een profeet is een geestelijke principe, namelijk dat daardoor de loon of de zegen van de profeet in je leven komt. Dus als je dat beeld van het vergiet neemt, God stort zijn zegen in dat vergiet, zijn allemaal gaten. En al die gaten die in die vergiet zitten, dat zijn als het ware de wetten, dus de onderwijzingen en de leefregels, de instructies die God ons geeft, waardoor die zegen kan stromen. En dit is allemaal open, want Jezus heeft het al volbracht. En er is alleen maar, er zit één klein maar bij, en dat is dat, het is dus niet één vergiet met allemaal gaten, maar het zijn allemaal als het ware pijpjes. Het zijn allemaal pijpjes. En wat je dan doet is als je zegt van nou, de tienden vind ik bijvoorbeeld niet zo belangrijk. Ik denk dat daar een heel andere bedoeling was, dus ik geef gewoon 3%, dan kan het wel. Maar dat betekent dus dat op dat gebied, op het gebied van je financiën, je dus niet de volle zegen van God op jouw leven kan ervaren. Want je hebt eigenlijk je vinger in het gaatje gestopt en zeggen van, nou, die hoef ik dus niet. En dat kan je dus ook doen voor hoe je omgaat met de gemeente, of hoe je omgaat met Israël, of hoe je omgaat met seksualiteit, of hoe je omgaat met kwaadsprekerij, et cetera. Dus je kunt op een heleboel terreinen van je leven echt openstaan voor God en er heel integer. Het is dus mogelijk. Ik heb het in mijn leven zo vaak ontdekt dat ik dacht, van, lekker bezig. Want joh, het gaat allemaal goed zo. En dan ineens laat God, vaak gebruikt hij iemand anders daarvoor, zien, vriend, je bent één ding vergeten. En dat zijn meestal nog wel dingetjes. En dat is een ding, daar heb je dan je vinger in gestopt en dacht van, nou, niks aan de hand. Maar die zegen stroomt daar dan niet. En dan zegt God, van, zou je vinger daar niet weghalen? Zou je vinger niet weghalen. En zoals bij tienden, toen wij daar weer mee begonnen, is er opnieuw zegen in ons leven gaan stromen. Dat God centraal staat in ons huwelijk. En dat we zeggen, wij willen dat alles, dat we rein zijn in ons huwelijk, dat centraal staat. Daar komt zegen over uit, er komt leven over uit. Al die regels die God geeft, dat zijn niet wetten om je mee om de oren te slaan, maar dat zijn als het ware van die gaten in dat vergiet, waardoor hij zijn zegen in je leven wil laten vloeien. En ik wil eindigen met een tekst. 2 Johannes 1 vers 8. Gaan jullie hem nog op de biemen zetten? Of 3, 2, 1? Kijk eens. Ik zeg misschien, en dan zijn we hem erop staan. Applaus voor de Wiemerteam. En er staat, wees op uw hoede, verspeel niet wat we bereikt hebben, maar zorg dat u het volle loon ontvangt. Zorg dat u het volle loon ontvangt. Het is toch van de zotte dat je een hele week, een hele maand aan het werk bent en aan het eind van de maand zeg je tegen de baas, ik hoef maar 75% van mijn loon. Ja, waarom dan? Nou, de andere, dat hoef ik niet zo. Nee, de bedoeling is dat je volle loon ontvangt. Jezus zegt, als je de profeet ontvangt als een profeet, ontvang je de loon van een profeet. Ontvang je een rechtvaardige als een rechtvaardige, ontvang je de loon van een rechtvaardige. Ontvang je iemand in mijn naam, ontvang je mij, ontvang je mijn vader. Volle loon, alles stroomt mee. Alles stroomt mee. De Bijbel ook. Als je zegt, ik neem de hele Bijbel, niet alleen maar het Nieuwe Testament, niet alleen maar dit gedeelte, niet alleen maar dat gedeelte. Ik neem het hele woord van God en ik ben mijn leven lang ermee bezig om het te leren kennen. En ik ben echt mijn leven lang bezig om het te leren kennen. Maar nog, door dat uit te spreken, laat God wel zijn zegen in je leven stromen. En zeg, ontvang, ontvang, ontvang. Want door jou heen, doordat jij je hart openstelt voor mij, doordat je in je verlangen oprecht naar alles verlangt wat ik jou wil geven, kan ik jou dat ook alles geven. En kan ik dus door jou heen werken. Amen. Dat is wat God wil met ons. En hij zegt, zou je met mij mee willen doen? En zou je dit ook voor mij willen verlangen? Ik wil gewoon even een moment nemen. Voor mij geldt, en ik denk niet dat ik heiliger of onheiliger ben dan wie dan ook, maar voor mij geldt dat woorden als dit, die wijzen mij altijd weer op een plek in mijn leven, in mijn denken, in mijn houding over mensen, over de gemeente, over wat dan ook, dat God zegt, ik wil daarmee aan de slag met jou. Ik wil dat opruimen. Ik wil dat verstopt gaatje in die vergiet, ik wil dat met jou open gaan maken. Zodat ik, daar wil ik mee over spreken in jouw leven. En ik heb maar een paar dingen genoemd, want de Bijbel gaat over het hele leven. Gaat over het hele leven. Je hele leven staat in dit boek beschreven. Elk aspect, elk van het gaatje van het vergiet, je kan ze allemaal terugvinden hier in de Bijbel. En de Heilige Geest wil jou dat openbaren. Wil jou dat openbaren. En God wil aan ons persoonlijk, maar ook aan ons als gemeente, veel meer van zijn zegen laten zien. En veel meer van zijn kracht door ons heen laten werken. Geloven jullie dat ook met mij? Een paar? Ik wil jullie gewoon vragen in dit moment. Neem even een moment. En ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest op dit moment aan het spreken is. Tegen jou. Om tegen jou te zeggen, er is iets, daar wil ik mee aan het werk met jou. Ik wil daar even met je over praten. En misschien is het stil, maar je kan ook zo meteen gaan staan met mij. En gewoon zeggen, ik stel me open. Ik wil niet dat er een verstopt gaatje, een verstopt pijpje in mijn leven is. Ik wil niet dat er iets is in mijn leven, een bepaalde zegen die God wil geven, dat ik denk, nee, dat hou ik maar tegen. Omdat het ongemakkelijk is, omdat het me uit mijn comfortzone trekt, omdat het me herinnert aan dingen die mensen mij hebben aangedaan vroeger. Ik wil op geen enkel terrein tegen God zeggen, kom maar, ik wil het niet weten. Ik wil tegen God zeggen, kom maar, kom maar. Kan wel eens even zeer doen, kan wel eens heel onrustig worden, kan wel eens een paar tranen kosten, maar ik wil wel. Kom maar, Vader, kom maar in mijn leven. Want alle haren van mijn hoofd zijn geteld. En waar ik ook ga, U bent daar. En wie mij ontvangt, ontvangt ook u. En wat u in mij wil doen, is puur zegen. En daarvoor wil ik mij openstellen.